We willen vanmiddag luisteren naar het woord van de Here. Dat u vindt in de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, het zesde hoofdstuk. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven omdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die daar zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden houdt het daarvoor wat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus onze Here. Dat dan de zonde niet heerst in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van datzelfde lichaam. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt van degene die gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uw vleeses wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waren der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde daarzelve is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde hebt even geleven. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegifte Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Here.
Op het u voorgelezen en andere schriftgedeelten is vanmiddag gegrond als onderwijs uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 1. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 1. De kerk der reformatie beleidt die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Here Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij en slavernij der zonde, doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Tot zover. Geliefde gemeente, waar gaat het om? In elke kerkdienst, in elke woordbediening, in elke sacramentsbediening. Waar gaat het om in de Bijbel?
waar zoveel woorden in staan. Toch kun je die hele Bijbel in één woord samenvatten. De Bijbel is het boek van de verlossing. Het gaat in de Bijbel om verlossing. Het gaat in elke kerkdienst om de prediking van de verlossing. Elke doopsbediening is een teken en zegel van de verlossing. Als er geen verlossing was, dan was er geen kerk. De kerk is er dankzij het feit dat de Heere God een verlossend God is. De prediking in de kerk, dat is de prediking van de verlossing naar alle kanten en naar alle aspecten van het leven. Tegelijk komt dan de vraag op, is die verlossing al een feit? Is die verlossing een werkelijkheid? Hoe zit dat nu eigenlijk? Hoe is dat eigenlijk met die verlossing? Ik zou me kunnen voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, we zien nog zo weinig van die verlossing. En er wordt van christenen wel eens gezegd, ja, ze zeggen wel dat ze verlost zijn, maar ze zien er zo weinig verlost uit. Hoe moeten we dat met elkaar klaren, gemeente? Is er nu verlossing of is er geen verlossing? Dat is het onderwerp dat vanmiddag aan de orde is. U hebt het gemerkt, gemeente, dat is vanmiddag het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Ik zou dat willen noemen het sluitstuk, maar tegelijk ook het kroonstuk van de Dordtse leerregels. En omdat het het kroonstuk is vanwege het feit dat het zo buitengewoon praktisch is. Zo midden in de werkelijkheid van het leven staat. Daarom heb ik mij voorgenomen om van dit vijfde hoofdstuk elk artikel afzonderlijk te behandelen. Dat hebben we met de vorige hoofdstukken niet gedaan, omdat die artikelen veel meer met elkaar samenhingen. Dat heeft geresulteerd in dit laatste jaar in 17 preken over de Dordtse leerregels, die ik nog niet eens allemaal in Oenenburg gehouden heb. En dat gaat betekenen, onder de voorwaarden van Jacobus, dat u in het resterende jaar nog 15 preken over dit laatste hoofdstuk kunt verwachten. We hopen dat dit kan en dat dit mag en dat dit zal gebeuren. Het is duidelijk, gemeente, dat er bouw zit in de Dordtse leerregels. Het gaat in de Dordtse leerregels om die grote vraag, dat is de hele achtergrond. Zalig worden, is dat nu een werk van God of is dat een werk van de mens? De remonstranten tegen wie de Dordtse leerregels gericht zijn, die hebben altijd gezegd. En de remonstranten van alle tijden, die zeggen het. Het hangt van de mens af. Maar de Dordtse leerregels hebben beleden in heel dat krachtige beleid. En het hangt van God af. Verlossing is een goddelijk werk van A tot Z. De Heere begint. En daarom in het eerste hoofdstuk de verkiezing. En dat werkt hij uit in de verlossing door de dood van zijn zoon. Het tweede hoofdstuk. Hij werkt het nieuwe leven. Dat was het derde en vierde hoofdstuk in één. Door de Heilige Geest, de wedergeboorte. En nu, gemeente, de bewaring van dat nieuwe leven. Nu gaat het in dat laatste hoofdstuk over de volharding der heiligen. Is dat het werk van mensen? Gaat het er nu om dat de gelovigen trouw zijn en dat zij dan wel staande zullen blijven? Of zijn zij ook hierin ten diepste van de Heere afhankelijk? Nou, die vraag die wordt op een buitengewoon praktische, geestelijke, persoonlijke, bevindelijke manier behandeld, gemeente. En we hopen dat we daar nog rijke stof in vinden op de zondagmiddagen dat we mogen voorgaan om daarover en daaruit te preken en daar maar te luisteren. Het gaat dus vanmiddag over de verlossing van de zondaar. En ik zeg weer drie dingen, dat is een goddelijk werk, een genadig werk en een gedeeltelijk werk. De verlossing van de zondaar, een goddelijk werk, een genadig werk en een gedeeltelijk werk. Inderdaad, gemeente, het gaat in dit eerste artikel om de verlossing. Want u ziet het dat dat woord hier tweemaal gebruikt wordt. Die verlost hij wel van de heerschappij en de slavernij der zonde. Doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees der zonde. Dus de verlossing is inderdaad de inzet. En dan moet ik daar eerst van zeggen dat dat heel duidelijk is, het werk van God. Want zo wordt het hier ook naar voren gehaald, nietwaar, omdat hier direct in de eerste regel staat die God naar zijn voornemen. Dat is dus de goddelijke verkiezing. Het gaat dus allereerst om Gods werk. En als je dat zinnetje nu goed leest, gemeente, dan ziet u hoe prachtig dat vandaag past op deze zondagmiddag waarop twee kinderen gedoopt zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want hier wordt gezegd, die God, en dat is natuurlijk de Vader, die God de Vader naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus roept, en door de Heilige Geest wederbaart. Dat zijn dus notabene de drie goddelijke personen bij elkaar. Dat betekent dus heel duidelijk, gemeente, dat de verlossing een goddelijk werk is, om het zo te zeggen, een trinitarisch werk is. Triniteit, dat betekent de drie-eenheid. Het is het werk van een drie-enige God. Er moest een drie-enige God aan te pas komen om zondaren te verlossen, gemeente. En het is het voornemen van God de Vader om dat te doen. En het is de Heer Jezus Christus die de verlossing tot stand brengt. En het is de Heilige Geest die het nieuwe leven werkt. Een drie-enige God wilde zich voor ons inzetten. En daarom is het zo rijk, gemeente, dat juist bij elke doopsbediening dat werk van die drie-enige God, die belofte van die drie-enige God, betekent en verzegeld wordt. Want deze drie-enige God, die heeft het vanmiddag gezegd. Die Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond wil oprichten. En die Zoon, dat hij ons wast van al onze zonden door zijn bloed. En die Heilige Geest, dat hij ons toe-eigent. Al datgene wat wij in de Heere Jezus Christus hebben. De verlossing, gemeente, dat is geen menselijk werk. Dat is geen half om half werk, 50-50. Maar dat is een goddelijk werk, een trinitarisch werk. Het werk van Vader, Zoon en Heilige Geest. Moet er nog iets van zeggen? Hier wordt gesproken dus over het voornemen, de verkiezing. Wij hebben wel onze voornemens, dat weet u, gemeente. Men heeft wel eens gezegd, de weg naar de hel die is geplaveid met goede voornemens. Maar het voornemen van de Heere, dat openbaart zich altijd in daden. En nu is het zo, gemeente, dat in dat voornemen, in die verkiezing van de Heere, God duidelijk uitkomt. Dat niet wij met de Heere, maar dat de Heere met ons gaat beginnen. En dat Hij dus inderdaad de allereerste is. En zijn voornemen, gemeente, dat is gedachte, dat is woord en dat is daad tegelijk. Dat is verkiezing. Tegelijk wordt erbij gezegd, Hij roept op de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heer Christus. De roeping is er dus dankzij de verkiezing. Omdat de Heere God een verkiezend God is, daarom is Hij een roepend God. Ik ga nu niet breed weer in op die spanning die er gaan zijn tussen roeping en verkiezing. Maar het moet u allen heel erg duidelijk zijn, gemeente, dat juist omdat er verkiezing is, er daarom roeping is. En nu gaat het om de gemeenschap met zijn Zoon. Dat is dus een vaste, blijvende, allesomvattende, allesbepalende, eeuwige gemeenschap. De Heer Jezus Christus staat in het middelpunt en het gaat om die gemeenschap met zijn Zoon. Dat is echt een goddelijk werk, gemeente. De Heere verkiest, de Heere die roept tot de gemeenschap van zijn Zoon. En dan staat dat zo prachtig voluit. Onze Heere Jezus Christus. Diezelfde uitdrukking die ook tegenkomt in zondag 6. Waar gevraagd wordt. Maar wie is deze middelaar? Waarachtig God en rechtvaardig God. Waarachtig en rechtvaardig mens en waarachtig God. En dan is het antwoord die blijde belijdenis. Onze Heere Jezus Christus. Dat is dus, zijn dus vier woorden, gemeente, daar kun je ontzettend veel van zeggen. Onze Want het is niet alleen mijn heiland, maar hij is de heiland van alle die in hem geloven. Heere, dat is de gebieder, de eigenaar. Jezus, dat is zijn persoonsnaam. Christus, dat is zijn ambtsnaam. En die vier woorden, gemeente, daar ligt de volheid en de rijkdom. Daar ligt de vastheid en de kracht in van Gods kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Wij worden geroepen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus. En dan het derde, hij wederbaar door de Heilige Geest. De Vader die verkiest en de Zoon die verlost. Dat we zeggen, die staat in het middelpunt van de verlossing en door de Heilige Geest wedergeboren worden. Dat wil in dit verband zeggen, het eigendom worden van een andere Heer. Dat is wedergeboorte, het eigendom worden van een andere Heer. De verkiezing die resulteert in de roeping en de roeping resulteert in de wedergeboorte. En de wedergeboorte die resulteert in de verlossing. En zo, gemeente, wordt in dit eerste artikel van het vijfde hoofdstuk heel duidelijk, heel krachtig, heel rijk, heel vol de verlossing beleden als een goddelijk werk. Ik zeg in de tweede plaats, het is ook een genadig werk. Het woord genade wordt hier wel niet gebruikt, maar het ligt er helemaal in en het ligt helemaal door de woorden heen. Immers de Heere verlost. En verlossing, dat is genade. Dat is nooit vanzelfsprekend, gemeente. Het is nooit vanzelfsprekend dat de Heere verlost. Het is aan de andere kant ook niet onmogelijk, maar het gaat inderdaad van God uit. En als het van God uitgaat dat de Heere verloren zondaren gaat verlossen, dan is dat een zaak van pure genade. Dat is de Heere niet aan ons verplicht. En het is ook niet zo dat wij al een eindje op weg zijn en dat de Heer ons een heel eind tegemoet komt. Nee, het is alleen van hem en hij bewerkt die verlossing van A tot Z. En daarom is het een genadig werk. De Heere God die heeft in zichzelf geen gedachte van oorlog en van vijandschap. Maar die heeft gedachten des vredes, gedachten van verlossing. En daarom, gemeente, is het een genadig werk dat de Heere verlost. En waar worden we nu van verlost? Nu moet u dat weten goed zien in het kader van heel het geheel. Hier wordt niet de verlossing naar alle kanten uitgewerkt. Daarom staat hier niet, en dat noem ik toch het eerste, omdat dat ook al behandeld is in het tweede hoofdstuk, maar ik wil het voor alle duidelijkheid erbij noemen. De Heere die verlost allereerst van de schuld van de zon. De schuld van de zonde, dat is dus de eigenlijke verzoening, gemeente. Er zit wat tussen God en de mens. Er is schuld, de mens heeft schulden gemaakt. En het gaat er allereerst om dat die schuld van de zonde vergeven wordt. En dat datgene wat wij overtreden hebben door de Heere bedekt wordt, dat is de verzoening dankzij het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat is het genadige werk van de verlossing. Maar dat is niet alles. En het is goed dat nu de catechisme, dat nu de Dordtse leerregels op twee dingen wijzen. Die verlost hij van de heerschappij van de zonde en van de slavernij van de zonde. Dat is een geweldige uitdrukking, gemeente, die ik even goed met u doorneem vanmiddag. In de eerste plaats, de heerschappij van de zonde. De zonde is een meester. De zonde is een heer. De zonde is een gebieder en de zonde is eigenlijk iemand die eigendomsrechten heeft. Verlost worden, gemeente, dat betekent dat je een andere heer krijgt. Een andere gebieder over je leven krijgt. Maar die zonde is in zichzelf genomen een sterke heer. Een vasthoudende heer. Een volhardende heer die niet loslaat. En die zijn prooi zomaar niet laat schieten, gemeente. Die zonde is inderdaad een machtige gebieder. Een tiran over het leven van veel mensen. Dus mensen die zitten in de ban gewoon van deze heer. De ban
van het geld en de ban van de drank en de ban van de seks. En ze kunnen het niet laten. Dat is de heerschappij van de zonde. En die heerschappij van de zonde kan alleen maar gebroken worden wanneer daar een sterkere heer is. Wanneer daar een grotere macht is. Die macht van die eerste heer die tiran zal kunnen breken. En dat is nu juist de verlossing geweest. Verlossing wil zeggen dat de zonde een sterkere heer heeft gevonden. Zijn meerdere heeft gevonden. Dat is verlossing. En dat concretiseert zich heel duidelijk, gemeente, op de paasmorgen. Want de dood, dat is het duidelijkste bewijs van de heerschappij van de zonde. En op de paasmorgen is de heerschappij van de zonde gebroken. Bij die ene bij de Heer Jezus Christus, goed, het is er maar één. Maar die ene, dat was dan ook de Heer Jezus Christus. En dat betekent dat de zonde het principieel verloren heeft. En dat er aan de tirannie en de heerschappij van de zonde een eind komt. En dat die zonde nog wel geweldig kan heersen en nog wel geweldig kan tieren. Maar de heerschappij is gebroken en daarom verlost. De Heere God, zondaren van de heerschappij van de zonde. En ook van de slavernij van de zonde. Dat hoort natuurlijk bij elkaar. Je zou dus kunnen zeggen, in waar heerschappij, dat heeft betrekking op hem die tot zonde verleidt. En slavernij, dat heeft betrekking op hem die tot zonde verleid worden. Heerschappij, dat is dus de zonde als een tiran. En slavernij, dat is die tirannie naar ons toe. En hier wordt het duidelijk gezegd, gemeente. En ik heb u in dat verband heel duidelijk voorgelezen, Romeinen 6. Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart. Het gaat in Romeinen 6, gemeente, over die tweeërlei dienst. Je bent een dienstknecht van de ongerechtigheid tot ongerechtigheid. Of van de gerechtigheid tot gerechtigheid. Maar wij zijn van nature, gemeente, slaven van de zon. Dat betekent de geweldige macht van de zon. En dat betekent tegelijk, gemeente, onze zwakheid. We zijn zelfs gewillige slaven van de zonde. Gemeente, jongens en meisjes, zeg eens of dit waar is. Je bent een gewillige slaaf van de zonde. Je bent zo gewillig dat je denkt dat je vrij bent. En de duivel die lacht en die denkt bij zichzelf, nou heb ik ze. Want het feit dat ze denken dat ze vrij zijn, dat is het beste bewijs dat ze van mij zijn. Gewillige slaven van de zonde. Zou die slavernij wel ooit gebroken kunnen worden? Zijn er vandaag nog mensen in de kerk die last hebben van die slavernij van de zonde? Zijn er vanmiddag jongens of meisjes? Zo in die leeftijd, hè, van 15 tot 25. Waarin allerlei zonden in je leven kunnen voelen en kunnen werken op een geweldige manier. Waarin ineens openbaar komt welke macht de zonde kan zijn. Zijn ze er nog die last hebben van die slavernij van de zonde. En die een hekel hebben aan zichzelf omdat ze zo die zonde eigenlijk van harte dienen. Slaven en slavinnen van de zonde. Zou ik er ooit onderuit kunnen komen? Zou ooit die macht van de zonde gebroken kunnen worden? Zou ooit die slavernij weg kunnen gaan, zouden die boeien ooit stuk gaan en zouden die banden ooit losgescheurd kunnen worden? Er wordt hier vanmiddag gezegd dat verlossing betekent dat er één is die de boeien van de zonde kan breken en die de touwen van de zonde kan losmaken. Dat goddelijke voornemen is en dat hij dat doet door zijn zoon, die machtige paasvorst. Die niet een beetje gepeuterd heeft aan die banden en aan die boeien en aan die touwtjes. Maar die de zonde in de wortel heeft aangetast. Namelijk in het schuldkarakter. En die daar verzoening heeft verworven. En die daarom verlost van de schuld van de zonde. En die de macht van de zonde heeft gebroken. Daarom zegt Paulus, Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt en het voordeel der leer, tot het welk gij overgegeven zijt, gemeente. Dat mag verlossing heten. De heerschappij gebroken, de slavernij afgedaan. Nooit weer terug in de macht van de vijand, hoe geweldig de aanvallen ook kunnen zijn. De Bijbel die spreekt daarvan, gemeente. Als je leest de brieven van de apostel Johannes, de apostel der liefde, die gebruikt daar geweldige sterke woorden van. En die zegt heel duidelijk, niet waar, dat je verlost bent van de heerschappij en de slavernij van de zonde. En ieder die in hem blijft, zondigt niet. Die uit God geboren is, doet geen zonde. Nou, dominee, wat krijgen we nou? En ieder die uit God geboren is, doet geen zonde. Is dat dan toch perfectionisme? Is het dan toch waar? Wat in het begin van de 60er jaren is tot me gezegd werd door nota bene een domineesvrouw. Ik heb in 3 maanden geen zonde gedaan. Is dat dan toch waar? Gemeente, dat is niet waar. Maar wat bedoelt Johannes? En ik kom direct op hem terug om te laten zien dat hij dat zo bedoeld moet hebben. Het nieuwe leven, dat zondigt niet. Het nieuwe leven, dat zondigt niet. Als christen ben ik een tweemens. Maar het nieuwe leven, dat zondigt niet. En datgene wat uit God geboren is, dat zondigt niet. Er werken wel allerlei krachten in mijn hart en in mijn leven. In u en in mij tot op de preekstoel toe. Maar wat uit God geboren is, dat zondigt niet. Maar hoe zit dat dan? Verlost van de heerschappij en de slavernij van de zonde? En toch zeggen dat er allerlei krachten in je werken, ja. En dan krijg je het 3e punt. Die verlossing is goddelijk, is genadig, maar die is ook gedeeltelijk, gemeente. Dat wordt heel nuchter gezegd. Doch hij verlost hem in dit leven, niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Dat wil dus zeggen dat er een heel duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen de heerschappij van de zonde en het vlees en het lichaam der zonde. We worden wel verlost van de heerschappij en de slavernij, maar niet van het vlees en het lichaam. Dat wil dus zeggen van het bestaan van de zonde, van de werkelijkheid van de zonde als zodanig. De heerschappij van de zonde wordt wel gebroken en de slavernij van de zonde wordt wel een streep doorgehaald. Maar die zonde die is er nog en die blijft er nog. Je zou kunnen zeggen dat is dezelfde situatie als in een oorlogstijd het geval kan zijn. Dan kan de overwinning behaald zijn, maar dan heb je overal nog van die resten van vijanden. Dan zijn er overal nog van die guerrilla's. En dan heeft de overwinnaar vaak nog dagen en maanden werk met die overgebleven vijanden, die resterende vijanden, die guerrilla troepen, om die de pan in te hakken en te proberen om ook hun verzet te breken. Dus de zonde die heeft het wel verloren, maar die zonde die steekt ook telkens weer de kop omhoog. En die gaat altijd weer aankloppen en die probeert altijd weer zijn slag te slaan. En daarom, gemeente, niet ganselijk verlost, gedeeltelijk verlost. Je zou dus kunnen zeggen, Gods kerk en kind zijn wel verzoend, maar ze zijn nog niet volkomen verlost. Aan de verzoening ontbreekt niets. En in Christus rechtvaardig voor God. En nu geen zondaar meer, wat er in een gezang gezongen. Ja, ik heb eens iemand horen zeggen die zegt, dat is niet waar, dominee. Dan heb je het weer, dat is een hele verkeerde voorstelling. En nu geen zondaar meer. Man, je moest eens weten hoeveel last ik van de zonde had. Het is allebei waar, gemeen. In Gods oog, in het geloof in Christus, geen zondaar meer. Maar in de werkelijkheid van je leven, ja, dat nog wel. Want de Heer Jezus is nog niet volkomen verhoogd. En de Satan is nog niet de wereld uit. En die ligt nog niet in de poel van verderf en van duisternis. En de macht van de zonde is wel gebroken, maar de zonde is er nog mee. En we leven nog in een zondige wereld en we ademen de zondebacillen nog in. Er is nog dat vlees en dat lichaam der zonde. We staan er bloot aan. We worden ermee geconfronteerd, al zoeken we het zelf niet, gemeente. Het wordt je vandaag als het ware zomaar thuisgebracht, of je ziet het zomaar wanneer je je ogen en je oren open hebt. Het woelt in ons. Dat is de werkelijkheid. En diezelfde Johannes zegt in diezelfde brief: wat uit God geboren, die uit God geboren is, zondigt niet. Die zegt in diezelfde brief: indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Maar dat is wat. Alle twee is waar, gemeente. Die uit God geboren is, die zondigt niet. En indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Gelukkig dat hij er ook bij zegt: en als iemand gezondigd heeft, wie is dat? Als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Dus gemeente, we blijven zondaren. Zoals dat in de theologie prachtig geformuleerd is door Luther. Eén zinnetje in het Latijn. Simul justus, simul peccator. Tegelijk rechtvaardige, tegelijk zondaar. De remonstranten zeiden: een christen die kan komen tot een evangelische volmaaktheid, dat hij eigenlijk geen zonde meer doet. Maar gemeente, het is niet waar. Dit is de werkelijkheid. Wij blijven zondaren. En er is in ons leven is een strijd. En je hart, dat kan een slagveld zijn. Doen we niet? Je hart kan een arena zijn. Twee machten. De macht van God en de macht van de zonde. Soms denk je bij jezelf: zou die zondemacht niet sterker zijn? Zou het niet sterker zijn? Gemeente, waar zit de opening? Die opening zit in dit ene woordje, of die drie woordjes: doch hij verlost hen in dit leven. In dit leven. Aha. In dit leven. Dat is prachtig dat dat erbij staat. Met andere woorden, het is beperkt. Er komt een eind aan. Er is uitzicht. Daarom kan ik begrijpen dat je soms zo moe van de zonde kunt worden, dat je verlangt om verlost te worden van het lichaam deze dood. Maar tot zo lang zitten we in de werkelijkheid, gemeente. En ja, zijn we nou verlost of zijn we niet verlost? Nou, gemeente, dat zijn er drie kenmerken voor, hè? Drie kenmerken, luistert u goed. Eerste kenmerk: of je werkelijk verlost bent, hoewel je toch ook zonde hebt en zonde doet, is dat je dat in die zonde niet altijd kunt uithouden. Als je in de zonde kunt leven, dag in dag uit, zonder dat je geweten spreekt, dan ben je niet verlost. Dan werkt er geen nieuwe kracht. Maar uit kracht van dat nieuwe leven krijg je last van de zonde. Kun je het er niet in uithouden. Je kunt er geen vreugde in hebben, dat is het tweede kenmerk. Je kunt er geen vreugde in hebben. Je kunt in de zonde vallen, van tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Als je er vreugde in hebt en je erin verlustigt en daarna snakt, het spijt me. Maar dan zit het verkeerd, ouderen en jongeren. Je kunt er geen vreugde in hebben. En het derde kenmerk: als je inderdaad verlost bent en in de zonde valt, dan zul je altijd weer berouw krijgen over de zonde. En als je geen berouw erover krijgt, dan ben je verhard tot en met. En de voorbeelden zijn er helaas van, dat men zich verhardt in de zonde. Dan moet je inderdaad je hoofd schudden en zeggen: de woorden zijn wel mooi geweest, maar nee, dat kan niet. Een verloste zondaar, zondige verlost. Ik kan het in de zonde niet uithouden en daarin leven. Ik kan het niet met vreugde doen. Die moet er berouw over krijgen. Gemeente, dat is het christelijke leven. Het leven van de verlossing. Er werd in de doopsformulier vanmiddag weer gezegd. En indien wij somtijds in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet wanhopen. En in alle formulier stond niet vertwijfelen. Gelukkig gemeente, want dat zegt nu juist de doop. Dat we niet behoeven te vertwijfelen. Dat we te maken hebben met een genadige en een barmhartige Heer. Maar dan ook naar die heren terug. En dan ook die heren nodig hebben. En dan ook helemaal zondaar worden voor de Heer. En niet de zonde als een lekker hapje achter je tong of onder je tong een beetje koesteren. Maar dan ook voor de draad. Zondaar voor de Heer. Helemaal verloren. Dan word je helemaal behouden. En zo ligt het. En zo mag ik u vanmiddag weer prediken, gemeente. Er is verlossing, omdat God is van verlossing. Er was verlossing in Gods gedachten. Er is verlossing in het evangelie. Er komt verlossing op de grote, grote morgen. Dat is de zaak. Tot zolang is elke verloste twee mensen. Niet om zich daarbij neer te leggen. Weet wie u zegt. Gelukkig dominee dat je dat zegt. En nu weer rustig doorgaat in de zonde. Want als je dat zou doen. Dan zou je daar het beste bewijs mee leveren. Dat je het nieuwe leven niet kent. Maar een tweemens dat wil zeggen. Dat er een zalige strijd is in zo'n leven. Een strijd tegen de zonde. Vallen en opstaan. Tot hinken en tot zinken. Ieder ogenblik gereed en toch. O Heere, wanneer komt de dag dat ik van alle zonde verlost zal zijn? Kent u die strijd, broeder en zuster? Kennen jullie die strijd aan jongens en meisjes? Op die strijd komt het aan. En wees ervan overtuigd. Dat verloste leven, dat komt altijd weer boven. Dat kan wel onderdrukt worden. Door alle mogelijke factoren van buiten en van binnen. Maar het herneemt altijd weer zijn rechten. En het komt altijd weer boven. We hebben hier de dagelijkse strijd, zou ik zeggen, tussen staat en stand. Zoals het wezen moet in het leven van de christenen en zoals het in de werkelijkheid is. Paulus die had er ook al last van en die heeft dat grandioos mogen formuleren. Niet dat ik het al reden gegrepen heb of al reden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. Dat was de staat, dat laatste. Hij was gegrepen, hij was verlost. Maar ik jaag ernaar of ik nou ook een verloste mag zijn. En me zo mag openbaren in mijn leven. Wanneer zal het zover zijn? In dit leven niet. Maar het uitzicht dat komt. Zalig de strijd en zalig de worstelaars. En zalig die hunkeren naar die volkomen verlossing. Wie er niet naar hunkert, is al onverlost. De duisternis, de eeuwige duisternis ingaan. God geven dat het niet van ons zal gelden, dat een gedoopt voorhoofd. Maar dat juist de doopsbediening van vanmiddag ons alle weer mag stimuleren. Om die verlossing goed te overdenken en verlost te worden en als verloste te leven. Opdat we eenmaal het inderdaad en volle mogen zeggen. Zonder enige beperking. Staat en stand volkomen met elkaar in overeenstemming. En het gegrepen hebbend. Hier en tot in der eeuwigheid. En nu nooit geen zondaar meer. Maar eeuwig verlost. Om deze drieënige God eeuwig te loven en te prijzen. Soli Deo Gloria. Gode alleen de eer. Amen.